De plagen van Egypte. Aaron, die door engelen onderricht was, ging op weg om zijn broer, waarvan hij zo een lange tijd gescheiden was geweest, te ontmoeten. En ze ontmoetten elkaar in de woestijn niet ver van Horeb. Hier spraken ze met elkaar, en Mozes deelde aan Aaron al de woorden van de Heere mede, met welke hij hem gezonden had, en al de tekenen die hij hem had opgedragen. Exodus 4, vers 28. Samen reisden ze verder naar Egypte, en toen ze het land Gozen bereikt hadden, vergaderden ze eerst de oudsten van Israël. Aaron vertelde hen alles wat God met Mozes gesproken had, en de tekenen die God aan Mozes gegeven had, werden getoond ten aanschouwe van het volk. Het volk nu geloofde, en toen ze hoorden dat de Heeren op de Israëlieten achterslagen had en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder. Exodus 4, vers 31. Mozes had ook een opdracht gekregen voor de koning. Beide broers betraden het paleis van de farao als gezanten van de koning der koningen, en ze spraken in zijn naam. Zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan, om ter ere van mij in de woestijn feest te vieren. Wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Eiste de vorst. Ik ken de Heere niet. En ik zal Israël ook niet laten gaan. Hun antwoord luidde, de God der Hebreeën heeft ons ontmoet. Laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn intrekken, om aan de Heere, onze God, te offeren. Anders zou hij ons treffen met de pest of met het zwaard. Berichten over hen en de belangstelling die ze opwekten onder het volk hadden de koning reeds bereikt. Zijn toorn was ontstoken. Waarom tracht gij, Mozes en Aaron, het volk van zijn werk af te houden, zei hij, vooruit aan de dwangarbeid. Het koninkrijk had reeds verlies geleden door de tussenkomst van deze vreemdelingen. Bij de gedachte hieraan voegde hij eraan toe, het volk van het land is reeds zo talrijk en gij wilt hem met hun dwangarbeid doen ophouden. Tijdens hun slavernij had Israël tot op zekere hoogte de kennis van Gods wet uit het oog verloren en zij waren afgeweken van zijn geboden. De Sabbat werd niet langer gevierd, en de eisen van hun opzichters maakten het vieren ervan schijnbaar onmogelijk. Maar Mozes had zijn volk laten zien dat gehoorzaamheid aan God de eerste voorwaarde was om bevrijd te worden. En het streven om het vieren van de Sabbat te herstellen was de verdrukkers opgevallen. De koning, die opgeschikt was, dacht dat de Israëlieten in opstand tegen hem wilden komen. Ontevredenheid was het gevolg van niets doen. Hij zou zorgen dat er geen tijd overbleef voor het maken van gevaarlijke plannen. Direct nam hij maatregelen om hun juk te verzwaren en hun geest van onafhankelijkheid te doven. Diezelfde dag werd opdracht gegeven hun arbeid wreder en ondraaglijker te maken. Het meest voorkomende bouwmateriaal van het land was de in de zon gedroogde steen. De muren van de mooiste gebouwen werden hiervan vervaardigd en dan bedekt met natuursteen. En het vervaardigen van bakstenen vereiste grote aantallen slaven. Gehakt stro werd door het klei gemengd om het te binden, en grote hoeveelheden hiervan waren nodig voor het werk. Nu gaf de koning bevel dat er geen stro meer geleverd mocht worden. De werklieden moesten het zelf doen, terwijl ze dezelfde hoeveelheid stenen moesten afleveren. Dit bevel veroorzaakte grote verslagenheid onder de Israëlieten in het hele land. De Egyptische opzichters hadden Hebreeuwse beambten aangesteld als opzichters over het werk van het volk. En deze opzichters waren verantwoordelijk voor het werk van hen over wie zij aangesteld waren. Toen de bevelen van de koning van kracht werden, verstrooide het volk zich over heel het land om stoppels in plaats van stro te zoeken. Maar het bleek voor hen een onmogelijkheid om de gewone hoeveelheid werk klaar te maken. Om deze reden werden de Hebreeuwse opzichters wreed geslagen. Deze opzichters meenden dat hun verdrukking veroorzaakt werd door hun drijvers en niet door de koning zelf, en ze gingen met hun grieven naar hem toe. Hun klachten werden door de farao met spot beantwoord. Lui zijt gij, lui, daarom zegt gij, laat ons aan de Heere gaan offeren. Nu dan, vooruit, aan het werk. Ze moesten weer aan het werk met de verklaring dat hun lasten in geen geval verlicht zouden worden. Bij hun terugkeer ontmoetten ze Mozes en Aaron en riepen ze hen toe, de Heere zie op u en oordelen, omdat gij ons bij de farao en zijn knechten in de kwade reuk hebt gebracht, waarmee gij hun een zwaard in de hand hebt gegeven om ons te doden? Toen Mozes deze verwijten aanhoorde, was hij zeer verontrust. Het lijden van zijn volk was toegenomen. Door heel het land steeg een kreet van wanhoop op, van jong en oud, en alle beschuldigden hem als de oorzaak van de verslechtering van hun toestand. In bitterheid van ziel ging hij tot God met de uitroep: Heer, waarom behandelt gij dit volk zo hard? Waarom hebt gij mij gezonden? Want van het ogenblik af dat ik bij de farao ben gekomen, om in hun naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld, en gij hebt uw volk geenszins gered. Het antwoord luidde: Nu zult gij zien wat ik aan de farao doen zal. Want door een sterke hand zal hij hen laten gaan, ja, door een sterke hand hen uit zijn land drijven. Weer werden ze gewezen op het verbond dat God met de vaderen gemaakt had, en Mozes kreeg de verzekering dat het in vervulling zou gaan. Gedurende de jaren van hun dienstwerk in Egypte waren er onder de Israëlieten enigen geweest die aan de dienst van Jehovah hadden vastgehouden. Deze mensen waren verdrietig als ze zagen hoe hun kinderen dagelijks getuigen waren van de gruwelen der heidenen en hoe ze zichzelf bogen voor de valse goden. In hun angst riepen ze tot de Heeren om bevrijding van het Egyptische juk, opdat zij tevens bevrijd zouden worden van de verderfelijke invloed van de afgoderij. Ze schaamden zich niet voor hun geloof, maar verklaarden aan de Egyptenaren dat zij de schepper van hemel en aarde aanbaden, de enige ware en levende God. Ze vertelden de bewijzen van zijn bestaan en zijn macht vanaf de schepping tot op de dag van Jacob. Op deze wijze hadden de Egyptenaren gelegenheid de godsdienst van de Hebreeën te leren kennen. Maar ze vonden het beneden hun waardigheid zich te laten onderrichten door hun slaven en trachtten de aanbidders van God af te leiden door vleiende beloften. En als dit niet hielp, door dreigementen en wreedheid. De oudsten van Israël trachtten het verdwijnende geloof van hun broederen te ondersteunen door de verhalen van de beloften die aan hun vaderen waren gedaan en aan het profetische woord van Jozef, voordat hij stierf, waarin hij hun bevrijding uit Egypte had voorzegd. Sommigen luisterden en geloofden. Anderen zagen naar de gebeurtenissen om hen heen en weigerden te hopen. De Egyptenaren die hoorden naar wat plaatsvond onder hun slaven, spotten met hun verachtingen en loochenden de macht van hun God. Zij wezen op hun positie als slavenvolk en zeiden spottend: Als uw God rechtvaardig en barmhartig is en machtiger dan de goden van de Egyptenaren, waarom bevrijdt hij u dan niet? Zij wezen op hun eigen toestand. Ze aanbaden goden die door de Israëlieten afgoden werden genoemd, en toch waren ze rijk en machtig. Ze zeiden dat hun goden hun gezegend hadden met voorspoed en hun de Israëlieten als slaven gegeven had. En ze beroemden zich op hun macht de aanbidders van Jehovah te kunnen onderdrukken en verdelgen. Farao zelf beroemde zich op het feit dat de God van de Hebreeën hen niet uit zijn hand kon verlossen. Dergelijke woorden vernietigden de hoop van velen in Israël. Hun lot kwam velen voor zoals de Egyptenaren hun dat voor ogen hielden. Het was een feit dat ze slaven waren en moesten verdragen wat hun wrede meesters hun verkozen op te leggen. Hun kinderen waren opgejaagd en gedood, en hun eigen leven hen tot last geworden. Toch aanbaden ze de God des hemels. Als Jehovah werkelijk boven alle andere goden stond, zou hij hen niet in de macht van de afgodendieners laten. Maar zij die trouw waren aan God, begrepen dat dit alles kwam omdat Israël van God was afgeweken, omdat ze toegegeven hadden aan de omgang met de heidenvolken en zo tot afgoderij verleid waren, dat de Heere had toegelaten dat ze slaven waren geworden. En vol vertrouwen gaven ze hun broeders de verzekering dat hij spoedig het juk van de verdrukkers zou verbreken. De Hebreeën hadden verwacht dat ze hun vrijheid zouden verkrijgen zonder een speciale beproeving van hun geloof of zonder werkelijk lijden en tegenspoed. Maar ze waren nog niet gereed om bevrijd te worden. Ze hadden weinig geloof in God en waren onwillig om lijdzaam te blijven onder hun beproevingen totdat hij het ogenblik gekomen achtte om voor hen te werken. Velen waren tevreden om in de slavernij te blijven, liever dan de moeilijkheden het hoofd te bieden die gepaard zouden gaan met het vertrek naar een vreemd land. En de gewoontes van sommigen waren zozeer gelijk geworden aan die van de Egyptenaren dat ze verkozen in Egypte te blijven. Daarom verloste de Heere hen niet door de eerste openbaring van zijn macht voor Farao, Hij leidde de gebeurtenissen om de tyrannieke geest van de Egyptische koning te doen ontplooien en tevens om zich te openbaren aan zijn volk. Door het zien van zijn recht, zijn macht en zijn liefde zouden ze verkiezen Egypte te verlaten en zich over te geven aan zijn dienst. De opdracht van Mozes zou lang niet zo moeilijk zijn geweest als niet vele Israëlieten zo verdorven waren geworden door te weigeren om Egypte te verlaten. De Heer beval Mozes om weer naar zijn volk te gaan en de belofte van bevrijding te herhalen, met een nieuwe verzekering van goddelijke gunst. Hij ging zoals het hem werd opgedragen, maar zij wilde het niet horen. De schrift zegt, zij luisterde niet, uit ongeduld en wegens de harde slavernij. Opnieuw klonk Gods stem tot Mozes. Ga naar de farao, de koning van Egypte, en zeg dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten gaan. Ontmoedigd antwoordde hij, de Israëlieten luisteren niet eens naar mij. Hoe zou dan de farao naar mij luisteren, terwijl ik zo slecht in de taal ben? Hem werd gezegd dat hij Aaron moest meenemen naar de farao en opnieuw te eisen dat hij de Israëlieten uit het land zou laten gaan. Mozes kreeg te horen dat de vorst niet zou luisteren voordat God het land Egypte had geslagen met zijn oordelen en Israël had uitgeleid door de duidelijke blijken van zijn macht. Voor de komst van de eerste plaag moest Mozes de aard en de gevolgen ervan beschrijven, opdat de koning zichzelf daarvoor zou kunnen bewaren als hij dat wenste. Elke verworpen bestraffing zou gevolgd worden door een zwaardere, tot zijn trotse hart vernederd zou zijn en hij zou erkennen dat de schepper van de hemel en aarde de ware en levende God is. De Heere zou de Egyptenaren een kans geven om te zien hoe zinloos de wijsheid van hun machtigen was. Hoe zwak de macht van hun goden wanneer zij zich stelden tegen Gods geboden. Hij zou het volk van Egypte straffen voor hun afgoderij en hun pogen dat ze de zegeningen van hun levenloze afgoden ontvingen het zwijgen opleggen. God zou zijn eigen naam verheerlijken, zodat andere volken zouden horen van zijn macht en zouden beven voor zijn machtige daden. En zijn volk zou zich afwenden van hun afgoderij om hem een zuivere eredienst te bewijzen. Weer betraden Mozes en Aaron de vorstelijke zalen van de koning van Egypte. Daar stonden de beide vertegenwoordigers van het slavenvolk, omringd door machtige zuilen en schitterende versieringen, door rijke schilderijen en gebeeldhouwde afbeeldingen van de heidense goden, voor de heerser van het machtigste rijk dat toen bestond, om het gebod van God te herhalen dat hij Israël moest laten gaan. De koning eiste een wonder als bewijs van een goddelijke zending. Mozes en Aaron hadden aanwijzingen gekregen hoe te handelen als zulk een bevel werd gegeven. En Aaron nam nu de staf en wierp deze op de grond voor de voeten van de farao. En er werd een slang. De vorst liet de wijzen en de tovenaars komen, die elk een staf neerwierpen, die ook tot slangen werden. De staf van Aaron echter verslond deze staven. Toen verklaarde de koning vastbeslotener dan ooit dat zijn tovenaars even machtig waren als Mozes en Aaron. Hij zei dat de dienstknechten van God bedriegers waren en voelde zich zeker door te weigeren gehoor te geven aan hun eisen. Hoewel hij hun boodschap verachtte, werd hij door God weerhouden om hen kwaad te doen. Het was Gods hand en geen menselijke invloed of macht die Mozes en Aaron bezaten, waardoor de wonderen voor de farao werden gedaan. Deze tekenen en wonderen waren bedoeld om de farao te overtuigen dat de grote Ik Ben Mozes had gezonden en dat het de plicht van de koning was om Israël te laten gaan om de levende God te dienen. De tovenaars deden ook tekenen en wonderen, want zij deden het niet alleen door hun eigen kundigheid, maar door de macht van hun God, Satan, die hen hielp in het nabootsen van het werk van Jehovah. De tovenaars veranderden niet echt hun staven in slangen, maar door hun tovenarij waren ze in staat, geholpen door de grote verleider, om te doen alsof dit het geval was. Satan bezat niet de macht om de staven te veranderen in levende slangen. De vorst van het kwaad heeft, ondanks alle wijsheid en macht van een gevallen engel, niet de macht om te scheppen of leven te geven. Dit kan alleen God. Maar alles wat Satan kon doen, deed hij. Hij bootste iets na. Voor het menselijk oog werden de staven veranderd in slangen. Farao en zijn hof geloofden dat dit het geval was. Uiterlijk was er geen verschil tussen deze slangen en de slang die Mozes gemaakt had. Hoewel de Heere maakte dat de echte slang de nagemaakte slangen verslond, beschouwde Farao dit niet als een bewijs van Gods macht, maar als het resultaat van toverij die meerder was dan die van zijn krachten. Farao wilde zijn hardnekkigheid in het weerstaan van Gods bevel rechtvaardigen, en daarom zocht hij een of ander voorwendsel om de wonderen die God voor Mozes deed te negeren. Satan schonk hem precies wat hij wilde. Door het werk dat hij door middel van de tovenaars tot stand bracht, deed hij het voorkomen alsof Mozes en Aaron slechts tovenaars waren, en dat de boodschap die zij brachten niet beschouwd kon worden als afkomstig van een hogere macht. Zo bereikte de nabootsing van Satan zijn doel door de Egyptenaren vol te laten houden in hun opstand en te maken dat de farao zijn hart verhardde tegen beter weten in. Satan hoopte tevens dat hij het geloof van Mozes en Aaron in goddelijke oorsprong van hun zending aan het wankelen kon brengen, zodat zijn werktuigen zouden overwinnen. Hij wilde niet dat de kinderen Israëls zouden worden bevrijd uit de slavernij om de levende God te dienen. Maar de vorst van het kwaad had nog een andere bedoeling in het vertonen van zijn wonderen door de tovenaars. Hij wist maar al te goed dat Mozes, door het verbreken van het juk der dienstbaarheid van de kinderen Israëls, een voorstelling was van Christus, die de heerschappij der zonde over het menselijk geslacht zou verbreken. Hij wist dat wanneer Christus zou verschijnen, machtige wonderen zouden worden gedaan als bewijs aan de wereld dat God hem gezonden had. Satan beefde voor zijn macht. Door het werk van God dat Mozes deed na te bootsen, hoopt hij niet slechts de bevrijding van Israël te voorkomen, maar ook een invloed uit te oefenen in de toekomst door het vernietigen van het geloof in Christus' wonderen. Satan probeert voortdurend het werk van Christus na te bootsen om zijn eigen macht en aanspraken te doen gelden. Hij brengt mensen ertoe een verklaring te zoeken voor de wonderen van Christus, door deze te doen voorkomen als het gevolg van menselijk kunnen en vernuft. Bij velen vernietigt hij aldus het geloof in Christus als de Zoon van God en brengt hen ertoe de genadige uitnodiging door het verlossingsplan te verwerpen. Mozes en Aaron kregen de opdracht de volgende morgen naar de oever van de rivier te gaan waar de koning zich gewoonlijk terugtrok. Omdat de overstroming van de Nijl de bron was van voedsel en voorspoed voor heel Egypte, werd de rivier geëerd als een god en de koning kwam er elke morgen om te aanbidden. Hier herhaalden de beide broers hun boodschap. Toen strekten zij hun staf uit en sloegen op het water. De heilige rivier veranderde in bloed, de vissen stierven en de rivier begon te stinken. Het water in de huizen, de voorraad in de vaten, werden eveneens veranderd in bloed. Maar de tovenaars van Egypte deden hetzelfde met hun bezweringen. En farao keerde zich af, ging naar zijn huis en nam ook dit niet ter harte. 7 dagen duurde de plaag, zonder resultaat. Opnieuw werd de staf uitgestrekt over de stromen, en uit de rivier kwamen kikvorsen op, die zich door het gehele land verspreidden. Ze kwamen in de huizen, legden beslag op de slaapkamers, zelfs kwamen ze in de ovens en de baktroggen. De kikvors werden door de Egyptenaren beschouwd als heilig, en ze wilden ze niet vernietigen. Maar de glibberige dieren waren onverdraaglijk geworden. Ze drongen zelfs door in het paleis van de farao, en de koning eiste dat men ze zou verwijderen. De tovenaars hadden ook geprobeerd kikvorsen voor te brengen, maar ze konden ze niet doen verdwijnen. Toen hij dit zag, voelde farao zich vernederd. Hij liet Mozes en Aaron halen en zei, "Bid tot de Heeren dat hij de kikvorsen van mij en mijn volk wegdoet. Dan zal ik het volk laten gaan om de Heeren offers te brengen." Nadat ze de koning herinnerd hadden aan zijn vroegere grootspraak, vroegen ze hem wanneer ze zouden bidden dat de plaag zou ophouden. Hij stelde de volgende dag voor, in de stille hoop dat in de tussentijd de kikvorsen uit zichzelf zouden verdwijnen, zodat hem de bittere vernedering bespaard zou blijven zich te onderwerpen aan de God van Israël. De plaag hield echter aan tot de bepaalde tijd en toen stierven in heel het land de kikvorsen. Maar hun dode lichamen, die achterbleven, verontreinigden de lucht. De Heeren had kunnen maken dat ze in een ogenblik waren veranderd in stof. Maar dat deed hij niet, zodat de koning en zijn volk niet zouden kunnen spreken van toverij of van bezweringen, zoals de tovenaars dat deden. De kikvorsen stierven en werden in hopen verzameld. Hier had de koning en heel Egypte de bewijzen die door hun ijdele filosofie niet weerlegd konden worden, dat dit werk niet door toverkunst werd verricht, maar dat het een oordeel was van de God des hemels. Toen farao zag dat er verlichting was ingetreden, liet hij zijn hart niet verwurmen. Op bevel van God strekte Aaron zijn hand uit en het stof der aarde werden muggen in heel het land Egypte. Farao riep de tovenaars om hetzelfde te doen, maar ze konden het niet doen. Nu bleek dat Gods werk boven dat van Satan stond. De tovenaars zelf moesten erkennen dat dit Gods vinger was, maar de koning stoorde zich er niet aan. Oproep en waarschuwing hadden geen succes en een nieuw oordeel volgde. De tijd van het nieuwe oordeel was verzegd, zodat men niet zou kunnen menen dat het bij toeval kwam. Vliegen vulden de huizen en zwermden over de grond, zodat het land erdoor getijgerd werd. Deze vliegen waren groot en giftig en hun steek was buitengewoon pijnlijk voor mens en dier. Zoals verzegd was, werd het land Gozen niet door deze plaag getroffen. Farao bood nu de Israëlieten aan dat ze in Egypte mochten offeren, maar ze weigerden op deze voorwaarden in te gaan. Het is onmogelijk zo te doen, zei Mozes. Wanneer wij datgene wat de gruwel der Egyptenaren is, voor hun ogen zouden offeren, zouden zij ons dan niet stenigen? De dieren die de Hebreeuwen moesten offeren, werden door de Egyptenaren als heilig beschouwd. En de eerbied die men voor deze schepselen had, was zo groot dat het doden van een enkel dier, zelfs al was het per ongeluk, met de dood werd gestraft. De Hebreeën zouden onmogelijk in Egypte kunnen offeren zonder aanstoot te geven aan hun meesters. Opnieuw stelde Mozes voor om 3 dagreizen de woestijn in te trekken. De vorst stemde toe en smeekte de dienstknechten van God te bidden dat deze plaag zou verdwijnen. Ze beloofden dat ze dit zouden doen, maar waarschuwden hem tegen een bedriegelijke handelswijze. De plaag hield op, maar het hart van de koning werd opnieuw verhard door aanhoudende opstand en weer weigerde hij toe te geven. Een nog zwaardere slag volgde. Veepest trof al het Egyptische vee dat op het land was. Zowel de heilige dieren als de lastdieren, koeien, ossen en schapen, paarden, kamelen en ezels, allen werden gedood. Er was duidelijk verklaard dat de Hebreeën niet getroffen zouden worden. En toen farao boden zond naar het land der Israëlieten, bleek de waarheid van Mozes woorden. Van het vee van de Israëlieten was zelfs niet 1 stuk gestorven. Toch bleef de koning hardnekkig. Mozes kreeg nu de opdracht as uit een oven te nemen en dit in de lucht te strooien voor de ogen van de farao. Deze daad had een diepe betekenis. 400 jaar geleden had God aan Abraham de toekomstige verdrukking getoond van zijn volk onder het beeld van een rokende oven en een brandende fakkel. Hij had verklaard dat hij hun verdrukkers met de oordelen zou bezoeken en de gevangenen met grote haven zou terugbrengen. In Egypte had Israël lang gezucht in de oven van de beproeving. Deze daad van Mozes was voor hen de verzekering dat God gedacht had aan zijn verbond en dat de tijd van hun bevrijding was gekomen. Toen de as in de lucht werd geworpen, verspreidden de fijne deeltjes zich over het hele land Egypte. En waar het neerkwam, veroorzaakte het zweren, die als puisten uitbraken bij mens en dier. Tot nu toe hadden de priesters en de tovenaars farao aangemoedigd in zijn hardnekkigheid. Maar nu kwam een oordeel dat ook hen trof. Getroffen door deze afschuwelijke en pijnlijke ziekte, konden ze, waar hun voorgewenste macht hen slechts bespottelijk maakte, niet langer strijden tegen de God van Israël. Heel het volk moest de dwaasheid zien van hun vertrouwen in de tovenaars, die niet eens zichzelf konden beschermen. Toch werd het hart van de farao nog harder. En nu zond de Heere hem een boodschap met de woorden: ditmaal zal ik mijn plagen laten losbreken tegen u persoonlijk, tegen uw dienaren en uw volk, opdat gij weet dat er niemand is op de hele aarde zoals ik. Hierom laat ik u bestaan om u mijn kracht te tonen. God had hem niet doen opstaan voor dit doel, maar zijn voorziening had de gebeurtenissen zo geleid dat hij op de troon zat in de tijd die voor de bevrijding van Israël was bepaald. Hoewel deze hooghartige dwangeland door zijn misdaden de genade van God had verbruikt, was zijn leven toch gespaard, zodat de Heere door zijn hardnekkigheid zijn wonderen in het land van Egypte kon openbaren. Gods voorzienigheid leidt de gebeurtenissen. Hij had een barmhartige koning op de troon kunnen plaatsen, die geen weerstand had durven bieden aan de machtige openbaringen van Gods macht. Maar in dat geval zou het doel van God niet bereikt zijn. Zijn volk mocht getuige zijn van de vernietigende wreedheid der Egyptenaren, zodat ze niet misleid zouden worden betreffende de ontaarde invloed van afgoderij. In zijn handelswijze met Farao openbaarde de Heere zijn afschuw jegens afgoderij en zijn vastbeslotenheid om wreedheid en verdrukking te bestraffen. Aangaande Farao had God verklaard: "Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan." Exodus 4, vers 21. Er was geen uitoefening van bovennatuurlijke macht om het hart van de koning te verharden. God gaf Farao de duidelijke blijken van goddelijke macht, maar de vorst weigerde hardnekkig acht te slaan op het licht. Elk vertoon van oneindige macht door hem verworpen, maakte hem slechts vastbeslotener in zijn opstand. Het zaad van de opstand, dat hij zaaide toen hij het eerste wonder verwierp, droeg vrucht. Toen hij zijn eigen weg bleef volgen en steeds hardnekkiger werd, werd zijn hart steeds harder, tot hij uiteindelijk neerzag op de koude, dode gezichten van de eerstgeborenen. God spreekt tot de mens door zijn dienstknechten, waarschuwt, vermaant en bestraft de zonden. Hij geeft ieder de gelegenheid om zijn dwalingen te verbeteren, voor ze vastgeroest raken in het karakter. Maar als men weigert te luisteren, komt geen goddelijke macht tussen beiden om in te gaan tegen de handelingen van de mens. Hij vindt het steeds gemakkelijker om dezelfde weg te volgen. Hij verhardt zijn hart tegen de invloed van de Heilige Geest. Een verder verwerpen van het licht brengt hem daar waar een krachtige invloed niet langer in staat zal zijn een blijvende indruk achter te laten. Wie eenmaal heeft toegegeven aan de verleiding, zal een tweede maal gemakkelijker toegeven. Elke herhaling van de zonde verzwakt de macht om weerstand te bieden, verblindt de ogen en verhardt het gevoel. Elk zaad van toegeeflijkheid dat gezaaid is, zal vrucht dragen. God doet geen wonder om de oogst tegen te houden. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Galaten 6, vers 7. Wie een verstoktheid als van een ongelovige openbaart en onverschillig is voor Gods waarheid, oogst slechts datgene wat hij zelf gezaaid heeft. Op deze wijze komen velen ertoe met kille onverschilligheid te luisteren naar de waarheden die eenmaal de ziel hebben ontroerd. Ze hebben onachtzaamheid en weerstand tegen de waarheid gezaaid, en de oogst die ze binnenhalen is overeenkomstig. Zij die een onrustig geweten stillen, met de gedachten dat ze hun verkeerde levenswijze kunnen veranderen wanneer ze dat wensen, dat ze kunnen spelen met de uitnodiging van genaden, volgen deze weg met gevaar van hun eigen leven. Ze menen dat ze, na hun invloed te hebben gebruikt voor de grote opstanding, in een moment van dreigend gevaar van leider kunnen veranderen. Maar zo eenvoudig is het niet. De ervaring, de opvoeding, de geestel van het leven vol zondig genot heeft het karakter dusdanig beïnvloed dat ze dan het beeld van Jezus niet kunnen ontvangen. Als er geen licht op hun weg had geschenen, zou hun geval anders hebben gelegen. Genade had tussen beiden kunnen komen en hun de kans kunnen geven het licht te aanvaarden. Maar nadat het licht lange tijd verworpen en veracht is, zal het tenslotte weggenomen worden. Farao werd nu bedreigd met een hagelplaag, met de waarschuwing: "Nu dan, laat uw kudde en alles wat gij op het veld hebt in veiligheid brengen. Op alle mensen en alle vee die zich op het veld bevinden en niet thuis gehaald zijn, zal hagel neervallen, zodat zij sterven." Regen of hagel was iets ongewoons in Egypte, en een storm zoals voorzegd was, had men nog nooit eerder meegemaakt. Het bericht verspreidde zich snel, en alle die het woord van de Heere geloofden, brachten hun vee binnen, terwijl zij die de waarschuwing verachten, hun vee op het veld lieten. Zo werd te midden van Gods oordelen zijn genade gezien, werd het volk op de proef gesteld, En het bleek hoeveelen er aan toegekomen waren God te vrezen door de blijken van zijn macht. De storm kwam zoals voorzegd was en er ging vuur mee gepaard, zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het gehele land der Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren. De hagel sloeg in het gehele land Egypte alles neer wat op het veld was van mens en dier. Ook al het veldgewas sloeg de hagel neer en alle bomen op het veld deed hij afknappen. Verwoesting en schade tekenden het pad van de engel des verderfs. Alleen het land Gozen bleef gespaard. Aan de Egyptenaren werd getoond dat de aarde onder de heerschappij van de levende God staat, dat de elementen luisteren naar zijn stem en dat de enige veiligheid ligt in het gehoorzaam zijn aan hem. Heel Egypte beefde voor de ontzagwekkende uitstorting van Gods oordelen. Haastig liet de farao de beide broeders halen en riep uit: "Ik heb ditmaal gezondigd. De Heer is rechtvaardig, maar ik en mijn volk zijn schuldig. Bid tot de Heeren, de donderslagen Gods en de hagel zijn te erg. Dan zal ik u laten gaan, gij behoeft niet langer te blijven." Het antwoord luidde: "Zodra ik buiten de stad gekomen ben, zal ik mijn handen uitbreiden tot de Heeren. De donderslagen zullen ophouden en het zal niet meer hagelen, opdat gij weet dat de aarde aan de Heeren toebehoort. Maar wat u en uw dienaren aangaat, ik weet dat gij nog niet vreest voor het aangezicht van de Heere God." Mozes wist dat de strijd nog niet voorbij was. De schuldbelijdenis en de belofte van de farao waren niet het gevolg van een radicale verandering van geest of hart, maar werden hem afgeperst door schrik en ontzetting. Mozes beloofde echter het verzoek toe te staan, want hij zou hem geen gelegenheid geven voor verdere hardnekkigheid. De profeet ging uit, zonder acht te slaan op de woede van de storm. En de farao en zijn hele hof waren getuigen van de macht van Jehovah om zijn dienstknecht te bewaren. Toen hij buiten de stad was, breidde hij zijn handen uit tot de Heeren. Toen hielden de donderslagen en de hagel op. En de regen stroomde niet meer naar de aarde. Maar zodra de koning zijn vrees overwonnen had, keerde zijn hart terug tot zijn verdorvenheid. Toen zei de Heere tot Mozes: "Ga naar de farao, want ik heb zijn hart en dat van zijn dienaren onvermeurbaar gemaakt, opdat ik deze mijn tekenen onder hen tonen, en gij aan uw kind en kleinkind kunt vertellen wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en welke tekenen ik onder hen verricht heb, opdat gij weet dat ik de Heere ben." De Heere openbaarde zijn macht om het geloof van Israël in hem als de enige ware en levende God te bevestigen. Hij zou onmiskenbare bewijzen geven van het onderscheid dat hij maakte tussen hen en de Egyptenaren, en zou alle volken doen weten dat de Hebreeën, die ze veracht en verdrukt hadden, onder de bescherming stonden van de God van de hemel. Mozes waarschuwde de vorst dat, wanneer hij koppig zou blijven, er een sprinkhanenplaag zou worden gezonden, waardoor de aarde bedekt zou worden en al het groen dat overgebleven was, gegeten zou worden, en ze zouden de huizen en zelfs het paleis vervullen. Het zou zulk een gezel zijn als, zei hij, uw vaderen en voorvaderen het nooit hebben gezien, van de dag af dat gij op de wereld was, tot deze dag toe. De raadslieden van de koning stonden verbijsterd. Het volk had grote verliezen geleden door de dood van hun vee. Velen van het volk waren door de hagel gedood. De bossen waren platgeslagen en de oogst was vernietigd. Achter elkaar verloren ze alles wat ze door de arbeid van de Hebreeën hadden gewonnen. Heel het land werd met hongersnood gedreigd. Vorsten en hovelingen verdrongen zich rond de koning en eisten woedend: "Hoe lang zal deze ons tot een valstrik zijn? Laat die mannen gaan om de Heere hun God te dienen. Beseft gij niet dat Egypte ten gronde gaat?" Mozes en Aaron werden opnieuw geroepen en de vorst zei tegen hen: "Gaat, dien de Heere uw God. Wie zijn eigenlijk van plan om te gaan?" Het antwoord luidde: "Wij gaan met onze jongens en grijsaards. Wij gaan met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen, want wij hebben een feest des Heeren." De koning werd met woede vervuld. "De Heeren mogen met u zijn," riep hij uit, "als ik van zins ben om u en uw kinderen te laten gaan. Neemt u in acht, want onheil dreigt u. Niet al zo, gij mannen mocht gaan om de Heere uw God te dienen, want dat was uw verzoek." En men joeg hem bij de farao weg. Farao had getracht de Israëlieten door zware arbeid uit te roeien. Maar nu deed hij alsof hij diepe belangstelling koesterde voor hun welzijn en tedere zorg voor hun kleinen. Zijn werkelijke bedoeling was de vrouwen en kinderen achter te houden als borg voor de terugkeer van de mannen. Mozes strekte nu zijn staf uit over het land en een oostenwind waaide die sprinkhanen bracht. In massa streken ze neer. Nooit tevoren was er zulk een sprinkhanenzwerm geweest en nooit nadien zal er meer zo een zijn. Zij vervulden de lucht tot het land verduisterd was en zij aten al het groen dat overgebleven was. Nu liet Farao haastig de profeten roepen en zei: Ik heb gezondigd tegen de Heer en uw God en tegen u. Nu dan, vergeef toch nog ditmaal mijn zonde en bid tot de Heer uw God, dat hij toch deze dood van mij doet wijken. Ze deden dit en een krachtige westerwind droeg de sprinkhanen naar de Rode Zee. Toch volhardde de koning in zijn koppige besluit. Het volk van Egypte stond op de rand van de wanhoop. De plagen die hen reeds hadden getroffen schenen bijna ondraaglijk en ze leefden vol angst voor de toekomst. Het volk had Farao aanbeden als vertegenwoordiger van hun God, maar velen waren er nu van overtuigd dat hij zich stelde tegen een die alle natuurkrachten maakte tot dienstknechten van zijn wil. De Hebreeuwse slaven, die op zulk een wonderbare wijze begunstigd waren, kregen vertrouwen in de toekomst. Hun slavendrijvers durfden hen niet zoals vroeger te verdrukken. In heel Egypte leefde de stille vrees dat het onderworpen volk zou opstaan om hun ongelijkheid te wreken. Overal vroegen mensen met ingehouden adem: wat zal er nu gebeuren? Plotseling daalde over het land een duisternis, zo dik en zwart dat het leek of men het duister kon voelen. Niet alleen waren de mensen van licht verstoken, maar ook was de atmosfeer zo drukkend dat de ademhaling bemoeilijkt werd. Niemand kon de ander zien, noch van zijn plaats opstaan. Maar alle Israëlieten hadden licht waar zij woonden. De zon en de maan waren voorwerpen van aanbidding voor de Egyptenaren. In deze geheimzinnige duisternis werden mensen en goden getroffen door de macht die zich had ingezet voor de zaak van hun slaven. Hoe beangstigend dit alles ook was, toch is dit oordeel een bewijs van Gods medelijden en zijn tegenzin om te verderven. Hij zou het volk tijd geven om na te denken en zich te bekeren voordat hij zijn laatste en verschrikkelijkste van alle plagen over hen zou doen uitstorten. Ten slotte was vrees de reden dat Farao zijn verdere concessie deed. Aan het eind van de derde dag van duisternis liet hij Mozes roepen en hij stemde toe het volk te laten vertrekken, mits de kudde en de schapen zouden achterblijven. Er zal niet een hoef achterblijven, antwoordde de resolute Hebreeër. Wij weten niet waarmee wij de Heere zullen moeten dienen voordat wij daar aankomen. Nu kon de koning zijn woede niet langer bedwingen. Ga weg van mij, riep hij. Zorg ervoor dat gij mijn aangezicht niet meer ziet, want ten dagen dat gij mijn aangezicht ziet, zult gij sterven. Het antwoord luidde: Gij hebt juist gesproken. Ik zal uw aangezicht niet meer zien. Mozes was een zeer gezien man in het land van Egypte, bij de dienaren van de farao en bij het volk. Exodus 11 vers 3. Mozes werd door de Egyptenaren met ontzag aanschouwd. De koning durfde hem geen kwaad te doen, want het volk beschouwde hem als de enige die de plagen tot stilstand kon brengen. Ze wensten dat de Israëlieten toestemming zouden krijgen Egypte te verlaten. Alleen de koning en de priesters hielden tot het einde toe de eisen van Mozes tegen.